Het is niet alleen de Hebreeënbrief die deze gedachte naar voren brengt, dat het woord Gods nooit veranderd is, dat God altijd al gesproken heeft en dat hij in bijzonder, en dus ook op bijzondere wijze, tot ons spreekt in deze laatste tijden of in deze laatste dagen. Wij vinden dat ook in Johannes hoofdstuk 1, dat is het evangelie van Johannes. Daar lezen wij namelijk: in den beginne was het woord. Ik zal mijn best doen, ik beloof het u, om er zo min mogelijk over te zeggen, zo snel mogelijk doorheen te gaan, want anders komen we hier niet meer uit dit hoofdstuk, deze verse. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God en dit was in de beginne bij God. Dit is een johannitische manier. Het is niet Hanesiaans, hè? Nee, het is johannitisch heet dat. Johannitische manier om te zeggen dat God spreekt. En bijna om te zeggen, als er dan al iemand spreekt, dan is het God. Dat is wat hij doet. Spreken. Alleen, ik zei niet praten. Want u weet, parat, dat is praten, dat is Hebreeuws parat. En parat, Hebreeuws, dat is to litter in het Engels. Dat is strooien. Je vuiligheid om je heen werpen en anderen tot last zijn. To litter. Parat. Dat is praten. Dat is woorden, woorden, woorden. Zonder inhoud. Als je niet weet wat het is, zet je gewoon de radio aan en dan. Hè? 538? 538, oké. Okay. 538 is wat anders. Maar goed. Wat dat is, het kan ook gewoon Radio 1 zijn. Nederland 1, Hilversum 1. Want de naam verandert elke keer. Het blijft hetzelfde ding, maar toen maar. En gepraat en gepraat en gepraat. Allerlei mensen uit journalistiek bedrijf. Die niks anders te doen hebben als kritiek te leveren op degene die geacht worden verantwoordelijkheid te dragen. Want dat doen zij niet namelijk. Maar ze weten het wel altijd beter. En dat laatste is ook niet zo moeilijk om het beter te. Maar goed, laten we het er niet over hebben. Dat is praten. Maar spreken, God is degene die iets te zeggen heeft. En die het ook doet. Ik moet altijd denken aan Midas Dekkers, die ooit zei, dieren hebben geen verstand, ze hebben dus niks te zeggen en ze zijn zo verstandig om dat ook niet te doen. Die vind ik wel aardig. Maar goed, maar als er dan gesproken wordt, dan is het God die spreekt. Dat is wat het betekent. Heeft niks met de leer van de drie eenheid te maken. Het is gewoon, God spreekt van den beginne. En als je in je Bijbel begint te lezen, begint het ook met in de beginnen. En wat God doet is spreken. Dat legt hij hier ook uit, Johannes. Want zo is hij dan wel weer. Hij legt het wel uit. En hij zegt, zonder dat woord van God is er niks gemaakt dat gemaakt is. Hij drukt zich altijd wat komisch uit, vind ik. Maar doe maar, dat heeft hij met de Engelsen gemeen. Ja, maar ik vind het wel leuk, ja. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En men heeft het woord meteen met hoofdletters geschreven en hetzelfde. Maar daar moet u zich niet al te veel van aantrekken, want die dingen bestaan niet. Nog in het Hebreeuws, nog in het Grieks, dus houd gauw op. Het gaat in principe over het woord. Alle dingen zijn door het woord tot stand gebracht. En het woord was het leven. En het leven was ook het licht. Want woord is nu eenmaal licht. Want al wat openbaar maakt is licht. En woord maakt openbaar. God maakt zich openbaar. En God is dus woord. En dus is hij licht. Vanzelfsprekend. Dus dat is allemaal. Zie? Vandaar dat wij nog steeds problemen hebben met het licht. En wat dat eigenlijk voor een ding is. Ze proberen je van alles erover wijs te maken, maar het schijnt dat niemand het weet dus. Maar dat is te begrijpen. God is licht. En God, en dus zijn woord, en dus dat licht schijnt in de duisternis, vers 5. en de duisternis heeft dat licht niet gegrepen. Gevat. Ja, begrepen is ook goed, maar dan bent u de betekenis van het woord waarschijnlijk weer kwijt. Iets begrijpen is iets vatten. Vasthouden. Sommigen noemen het snappen. Ik vind het een beetje plat taalgebruik. Politici zeggen dat altijd. Dat snap ik. Dat de boeren opstandig zijn. Dat snap ik. En dan denk ik, dan snapt het. Dat zei mijn tandarts toen hij met mijn nieuwe gebit in mijn mond deed. Hij zegt, kijk, dat klikt. Hoorde je dat? Wij tandartsen vinden dat het klik moet zeggen. Kijk, dat is snappen. Dan klikt, dan snapt het op zijn plek. En die politici, ja, dat snap ik. Nou, ze snappen er geen bal van, hoor. Echt niet. Dat blijkt uit wat er daarna komt. Maar toen maar. Maar het woord van God, snapt u dat? Nee, ik vind het een verschrikkelijke uitdrukking. Echt, dat meen ik. Snapt u dat? Grijpt u dat? Heb u dat? Dat zeg ik wel eens, hè. Heb u dat? Oké. Maar de wereld wordt beschreven als duisternis. Nee, niet sinds de zondeval van Adam, gewoon altijd. De wereld is duisternis. De wereld heeft niet het leven in zichzelf en ook dus niet het licht in zichzelf, want het licht is leven en het is het woord. Nou begrijpt u meteen waarom het woord kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Nou ja. Het licht schijnt in de duisternis, dat is de wereld als zodanig. En de duisternis, de wereld, heeft hetzelfde, het licht, het woord niet gegrepen. Dat is vervolgens de samenvatting van heel de oud-testamentische geschiedenis, waar God voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft. Dat is wat hier beschreven wordt, samengevat. En dat loopt tot op Johannes, want dat is wat de Heer Jezus zei, profeten en het oude verbond en de wet is tot op Johannes, zei hij. Die wordt geacht de laatste profeet te zijn. De Heer zelf wordt dus daarin niet meegerekend. Dat is van andere aard namelijk. Maar tot op Johannes. En hier staat, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Dat betekent door God gegeven. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Die is ook leuk. Want als je van het licht moet getuigen, dan doe je dat dus aan degenen die blind zijn. Of niet dan? Ja. En dan is de vraag, wil u misschien ziende worden? En dat kan dan wel, maar dan moet je slijk op je ogen smeren dat uit de mond des Heren kwam. En dan moet je dan wassen in het water dat verzameld was en dat er altijd al was. Het samengestroomde water van Siloam. Een beeld van het hele Oude Testament en daarmee een beeld van al wat de Heer voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had. Het samengestroomde, Siloam. Daar moest die blindgeborene naartoe en toen werd hij ziende, weet u nog? En toen bleken dat al die andere mensen die geacht werden wijs en verlicht te zijn, die bleken blind te zijn. Komisch verhaal hoor, Johannes 9. Lees het nog maar eens door. Waar de rollen omgedraaid worden. Maar Johannes kwam om van het licht, dat wil zeggen van het woord, en daarmee van God en van het leven te getuigen. Dat is ook wat hij deed, want we weten alle dat hij predikte het koninkrijk Gods, dan wel de hemelen, en hij zei, het is nabijgekomen. En het veronderstelt dat men wist wat het was, want hij legt niet uit wat er nabijgekomen is, hij legt alleen uit dat het nabij gekomen is. Hij verwijst naar de schriften. Heb je dat nog? Dat is wat de Heer Jezus trouwens in zijn omwandeling heet dat ook deed. Verwijzen naar wat de profeten voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken hadden. Want het woord verandert niet en het was ook niet wat nieuws. Voor zover het nieuws was, was het dat God vanaf die tijd, vanaf de opstanding van Christus feitelijk officieel, begon met zijn beloften te vervullen. Via de opstanding van Christus dan wel via de opgestane Christus, maar dat is een pleonasme. Christus is per definitie namelijk de opgestane. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenissen van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. En hij was het licht niet, maar hij was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Hij was niet het licht, die kwam na hem. Maar dat is later in dit hoofdstuk. Als Johannes op Jezus wijst en zegt, deze is van wie ik gezegd heb, enzovoorts. Die na mij komt is meerder dan ik. En wat het maar was allemaal. Want al wat God voortijds veelmalen op velerlei wijze gesproken heeft tot de vaderen, en wat door Johannes herhaald en bekrachtigd wordt, handelt over de komst van de Messias. Strikt genomen is dat de opstanding van iemand die erfgenaam is van David. U weet wel, want het is zo wie kerst, zeg ik altijd, iemand uit het huis en geslacht van David. De Messias. Maar die door God zou gesteld worden tot Gods zoon in zijn opstanding uit de dood. Nou ja, dat licht, dat woord, dat leven, die Johannes, wat het dan was in de wereld. En hoewel de wereld door hem dan wel het woord gemaakt was, heeft de wereld hem niet gesnapt. Gekend, gevat, gegrepen. En hij is gekomen tot het zijne. Speciaal in de wereld heb je ook het zijne. Dat is, we gaan even bekend, dat is Israël. Zijn specifieke eigen volk. Maar hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Gedurende de 4000 jaar, alles bij elkaar gerekend, van Adam tot, nou ja, tot Christus. Echter met dien verstande dat die enkeling die dat wel deed, hem aannemen, die kreeg een tegoedbon, zeg ik altijd. De zuster wist dat ik dat zou gaan zeggen. Maar die kreeg een tegoedbon. Ik heb nog jarenlang zo'n onderzettertje, zo'n ronde stikken van de EO bewaard. Hoe ik daar gekomen ben, weet ik ook niet meer. Er stond op EO, goed voor een kop koffie. Zonder op. Het was een ronde stikken op de grootte van een bierveeltje. Dus wij noemden dat toen een glashoudertje. Maar over een jaar of wat kan ik dat niet meer vertellen, want er weet niemand meer waar het over gaat. Maar we noemden dat een glashoudertje. Goed voor EO, goed voor een kop koffie. Maar doe maar. Maar zoveel hem aangenomen hebben, gedurende de hele periode van oud-testamentische tijd, heeft hij het recht gegeven, want macht, staat de vertaling, maar ook gewoon Nederland, macht is recht, juridische kracht is dat. Heeft hij het recht gegeven, kind van God te worden. Ooit. We waren net in Hebreeën, daar staat, deze allen zijn gestorven, de belofte is niet verkregen hebbende, maar ze hebben die van verre gezien, aanschouwd, omhelst, enzovoort. En geloofd. Maar ze wachten er nog steeds op. Ze hebben een tegoedbon. Ze hebben het recht gekregen om wedergeboren te worden. Volgende verse. Namelijk degene die hem aangenomen hebben, namelijk degene die in zijn naam, in die boodschap, in zijn reputatie, in wie hij is, in zijn woord, geloven. Zij zouden wedergeboren worden, om zo te zeggen, niet uit den bloede, niet uit dam, als het Hebreeuws zou geweest zijn, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil van Adam, want daar verwijst het naar, niet van Adam, maar uit God. Geboren. In hoofdstuk 3, bladzijde omslaan, heet het, nee, niet opnieuw uit moeders buik, maar we moeten uit de geest geboren worden. Waarvan het vruchtwater bij de geboorte een beeld is. Heb je dat nog? Zodat je maar weer ziet dat die dingen uit de natuur, uit de schepping, of hoe dat maar heet, mag, beelden zijn van geestelijke, van onzienlijke dingen en in zichzelf profetische waarde hebben. Wij zijn dat kwijt. Dan moeten wij vandaag zo nodig de natuur in stand houden. Begrijp je me goed? Toen ik 11 jaar was, was ik lid van de jeugdnatuurwacht. Ik moest even nadenken. Meester Schakel had dat hoogstpersoonlijk zelf bedacht. In de 5e klas lagere school, jeugdnatuurwacht, kregen we allemaal een speldje. En dan waren we jeugdnatuurwacht. Enzovoorts. En tegenwoordig moeten wij de natuur in Nederland beschermen. Dus mijn voorstel is nu om alle dijken door te steken. En meer heb ik daar niet over te zeggen. Want ik ben van mening dat wij in Nederland helemaal geen natuur hebben. Wij zitten vol met mensen. In Nederland. Daar mag je niet hard op roepen, maar doe maar. Mij maakt dat niks uit. Ik vind het allemaal onzin. Ik ben een natuurliefhebber. Iedereen die mij kent weet dat. En anders kent u mij niet. Maar dat rare idee van dat wij in Nederland natuur hebben, die we zijn gang moeten laten gaan enzovoorts. Waarom hebben we dan al die organisaties die de natuur moeten beschermen? Dat kan per definitie niet. Als het echt natuur moet zijn, moet je je handen ervan afhouden. Toch? En als je het moet gaan organiseren, hekken eromheen moet gaan zetten enzovoort, dan heb je geen natuur meer. Heb je dat nog? Maar men is het kwijt. De natuur zit vol met symboliek. Dat is inclusief de vergankelijkheid daarvan. Dus af en toe moet er toch weer eens een plantensoort uitsterven en een dierensoort. Dan weten wij dat wat de mens betreft, als God niet ingrijpt, gebeurt het ook zo. Dan sterft vanzelf een keer uit. Het moordt elkaar uit of weet je veel wat. Ik zit er helemaal niet mee. Dit is van voorbijgaande aard. En de Bijbel zegt ons dat wij moeten leren te genieten. Als dat een goede woord is. Schiet me niks beters te binnen, want ik vind het ook een raar woord. Te genieten. Te gewellen. Wel eens. Genieten. Genieten. Wellness vind ik een beter woord, dus ja. Maar je zou moeten genieten van wat je hebt en van wat er is enzovoort. Want het gaat voorbij. Vandaag. Dat is het. En daar is de natuur vol mee. Het is herfst, dus je weet hoe het zit. Ik heb er ook in principe geen moeite mee dat het zo is. Zo is het leven namelijk. Maar goed. Maar de bedoeling is dat wij wedergeboren worden. Toegevoegd worden aan een nieuwe schepping, want dat is het werk Gods. En zo bezien, het in stand willen houden van de oude schepping, zou je dus kunnen beschouwen als godslasterlijk. Toch? Ik zou er toch maar wat voorzichtiger mee zijn met dat soort dingen. Die oude schepping gaat voorbij, wij gaan voorbij. Hoezo? En dan moet God dat weer verhoeden. En dan moeten wij bidden dat we zo lang mogelijk hier blijven en dat het goed gaat met ons allemaal en dat het allemaal zo lang mogelijk blijft enzovoort. En het is christelijk om dat voor te staan. Ik vind het helemaal niet christelijk. Of het onchristelijk is, nee, ook niet. Het heeft er niks mee van doen. Als je niet anders hebt, dan moet je dat oude zien in stand te houden, denk ik. Maar soms denk ik, maar dat is ook al aangehaald in inleidende woorden van onze broeder, dus straks uit prediken. Soms denk ik, maar waarom zou je dit dan in stand houden? Toch? Iemand heeft ooit bedacht dat de mens precies oud genoeg wordt om het zat te zijn. En ik hoorde vandaag nog iemand zeggen, nee, ik weet niet of hij het nog lang maakt, maar hij wil wel weg. Twijfelt wel gaat, en zo gaat dat. Oud in der dagen zat. Dat staat ook in de Bijbel. Zo. Dat is het. En we worden precies oud, als het een beetje meezit, bedoel ik dan toch maar, hè. Worden we net oud genoeg om te kunnen zeggen, nou, voor mij hoeft het ook niet meer. Want het, ja. Dat is nou jammer, maar ik zeg toch, carpe diem. Dat wil zeggen, pluk de dag. Maak er wat van, en daarom zijn we vandaag ook hier. En dus, je moet wedergeboren worden. En daarna zegt vers 14, soms lees ik hem meteen na vers 1. Bij Johannes kan dat dikwijls heel gemakkelijk. Zegt vers 14, en het woord is vlees geworden. Dat betekent heus echt helemaal niks anders dan, en het beloofde woord, het woord der belofte is vervuld geworden. Wat God beloofd heeft, heeft hij tot stand gebracht. Dat is wat het betekent. De beloften zijn gematerialiseerd. Hoe dan? Nou, in de opstanding van hem wiens heerlijkheid wij aanschouwd hebben als van de enige geborene van de Vader. De Zoon namelijk, uit vers 18. En wat hier dus in dit schriftgedeelte staat, is dat God pak een beetje 4000 jaar lang gesproken heeft, maar dat er maar weinigen geweest zijn, een minderheid, die daarnaar hebben willen luisteren. En die hebben een tegoedbon gekregen voor de vervulling van Gods beloften in de toekomst. En inmiddels is God begonnen met de vervulling daarvan. Door de opstanding van Christus. Het woord dat gematerialiseerd is als het ware. En nogmaals, dat gaat niet over kerst, gaat niet over wat we incarnatie noemen. Het gaat over woord heeft gestalte gekregen. Het was beloofd en het is gerealiseerd geworden. Dat is de enige echte betekenis van de term. Ik zeg het met grote nadruk. Dat is wat hier staat, en als je het anders leest, raak je de strekking van het hoofdstuk kwijt. Maar dit is de strekking. Die van God heeft voortijds veelmalen op velelei wijze tot de Vader gesproken, maar nu spreekt hij door de Zoon. Dat is wat Johannes hier ook zegt, want hij zegt in vers 18, niemand heeft ooit God gezien en dus echt gekend, want zien is kennen, onderzoeken. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft geëxegetiseerd. Kijk maar even naar je strongnummer, welk woord daar staat. Exegese. Dat is niet anders dan uitleg. De enige geboren zoon, of gewoon de zoon, wat er maar precies staat, maar de strekking van het vers is sowieso duidelijk. Die zoon heeft God aan ons uitgelegd, want Christus, Jezus, als de zoon van God, is het beeld Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En nu was ik weer in Hebreeën 1. Ik doe het er niet om, maar dit is wat het is. Dat is wat hier gezegd wordt. Het woord Gods verandert niet. Hij vervult het, ondanks alles en zeker ook ondanks het ongeloof van Israël. Dan wel het Joodse volk. Er staat niet op, maar ik heb hier drie A4'tjes waar ik nog niet op gekeken heb trouwens, maar toen maar, die liggen hier voor de zenuwen. Ja. Maar en nu denk ik, daar had ik ook nog wat anders op moeten schrijven. Namelijk Romeinen 3. Wat is het dat ze ongelovig zijn geweest? Zal hun ongeloof, het geloof, de trouw in zijn woord, van God teniet doen dat zij verre. En daar staat dus ook gewoon dat God zich houdt aan zijn woord, ook in onze tegenwoordige tijd. Het zijn dingen die vastgelegd zijn in de Bijbel en God werkt zijn plan uit. Weinigen tot wie dat doordringt in het algemeen. Het probleem ervan is dan ook dat wij er geen invloed op hebben. Geen inspraak in, wij zijn toch democratisch allemaal. En sociaal en hoe het allemaal heet mag en van de bond. We hebben toch allemaal inspraak. Dat moet toch eerst in de commissie en in de buurtvereniging besproken worden en wat het maar was allemaal. En God doet die dingen zonder ons iets te vragen. Ik zeg dat nou, maar iemand zei ooit tegen mij, ik vind dat maar arrogant van God. Met als toelichting, die kan het toch ook niet helpen dat die God is, daar hoeft hij zich niet op voor te laten staan. Enzovoort. Van die vreemde ideeën. Maar ja. Maar God houdt zich daaraan. En dit is Johannes 1, maar we hebben natuurlijk ook daarnaast meteen 1 Johannes 1. Want ook Johannes weet niet anders te beginnen dan zo. Vandaar dat men de anonieme Hebreeënbrief wel graag aan Johannes eventueel toeschrijft. Jawel, soms weet men het wel hoor. Heeft men toch iets begrepen? Maar ik zeg dan, nou ja, mag dan overeenkomst zijn. Maar Gods woord verandert niet. Het verhaal is altijd hetzelfde. Zal ik tussendoor even wat anders zeggen dan? Kan je meteen noteren. Efeze 1 kan je er net zo goed bij schrijven. Want dat begint met dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in Christus. En dat betekent gewoon dat al wat in Oud Testamentische tijd, voor de Efezebrief dus. En dus al wat in Oud Testamentische tijd over de Messias, over de Christus gezegd wordt, daar hebben wij deel aan gekregen. Dus God houdt zich aan zijn beloften en wij hebben deel aan die Oud Testamentische beloften. En voor het geval je ze niet mocht kennen, begint er in Efeze 1 dan ook eerst een opsomming. Om dan aan het eind van het hoofdstuk alsnog terecht te komen bij de opstanding van Christus. Specifiek. Maar daarvoor wordt terugverwezen naar het Oude Testament. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld. Dat is toch Oud Testament? Dat is al lang terug. Gemeentelijke waarheid. Gebaseerd op uitverkoren in hem van voor de grondlegging der wereld of wanneer het maar was. En in hem tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dan is onze zoonstelling dus al vastgelegd in oud-testamentische tijd, toch? Staat het toch gewoon? En we zijn begenadigd geworden, maar genade is toch van ouds aangekondigd? Al was het maar het nieuwe verbond der genade enzovoorts. Begenadigd in Christus, want dat Christus begenadigd zou worden, staat ook in het Oude Testament, hoor. Met name in de psalmen trouwens. Weinig bekend, maar zeker. Hij droeg onze zonden en is begenadigd geworden. Nou ja, hij heeft de straf der zonden gedragen en hij verdween in de dood. Laat u niet wijsmaken dat dat niet het geval was. Dat was nou juist de straf der zonden. Dat hij verdween in de dood, Hades, hel, enzovoorts. En dat was het dan. En toen heeft God hem opgewekt. Op grond van zijn geloof en hem begenadigd. Alsnog nieuw leven geschonken. In overeenstemming met het woord, in overeenstemming met profetieën, zegt Petrus en zeggen Paulus enzovoorts. En wij zijn in Christus begenadigd en hebben in Christus vergeving der misdaden ontvangen naar de rijkdom zijn genade enzovoorts. Begrijp je wel? En we zijn in Christus verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Staat er, de Heilige Geest der belofte. Het zijn toch oud-testamentische dingen? Dat wil zeggen, ze staan in het Oude Testament. En wij hebben er wis en waarachtig wel deel aan gekregen. En dan met hem gezet in de hemel. En zelfs dat staat in het Oude Testament. Want daar verwijst hij dan ook naar. Het is hetzelfde verhaal dus aan het begin van die brief. Oud-testamentische dingen. En wij hebben er deel aan gekregen. En hier in 1 Johannes 1, met een lange zin met tussenzinnen, hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Maar dat staat pas in vers 3. Maar dat is de zin, de hoofdzin. En daarmee is leidend voorwerp helemaal naar voren geplaatst in de zin, om het spannend te maken. Nee, om er nadruk op te leggen. Wat verkondigen wij u? Hetgeen van de beginnen was. Dat verkondigen wij u. Wij verkondigen u niet iets nieuws. We hebben geen nieuwe boodschap. We hebben niet te melden dat God zijn plannen gewijzigd heeft. Of zoiets. Integendeel, hetgeen van de beginnen was. Dat verkondigen wij u. En wat van de beginnen was, zegt Johannes, nou ja, dat is wat wij gezien hebben. Nee, dat hebben wij gehoord. We hebben het gezien met onze ogen. We hebben het aanschouwd. Dat wil zeggen, plechtig waargenomen. Want dat is schouw. Dat is nadrukkelijk en goed en nauwkeurig waarnemen. Zoals bij de vlootschouw en de slootschouw. Wat heb je nog meer ook alweer? De Schouwburg, ja, precies, ja. En een schouwtoneel. Niet maar even gezien in het voorbijgaan, nee. Geen we demonstratief aanschouwen. Het heet toch ook de verschijningen van de Heere Jezus aan zijn discipelen. Nou, dat is wat ze aanschouwd hebben. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, was het in Johannes 1, vers 14. En hier heet het, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij onze ogen gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben in de littekens, in zijn handen en in zijn zij. Onze handen getast hebben van het woord des levens. En niet meteen mystiek doen en zeggen, ja, maar Christus is het woord, want dan heb je het niet begrepen. Het is, Christus is degene die gestalte geeft aan het woord. Hij is de uitvoerder van het woord van God. Dat is wat de Zoon doet. Het afschijnsel, uitgedrukte beeld, de uitwerking van God die woord is. En wij hebben dus het woord gezien. Waarom ook niet? Eerder was er iemand, maar dat was 33 jaar of zo daarvoor, die zei, onze ogen hebben uw zaligheid aanschouwd, die gij bereid hebt voor het aangezicht van vele volkeren. En wat had die man gezien? Een baby. Voor 40 dagen. Toch? Zoiets. U in mijn ogen hebben u uw zaligheid aanschouwd. Daarna wijs ik erop dat als in het Oude Testament het woord heil of zaligheid voorkomt, kun je het altijd terugbrengen tot de naam des Heren. De naam van Jezus bedoel ik, hè? Joshua. Jezus, het heil. Joshua, vertalen wij met Jehovah of Hij, is heil of zaligheid. En Simeon zei, mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Maar het was een profeet, hij moest de zaligheid nog worden uiteraard. Maar hij zou het worden. Enzovoorts. En Johannes zegt, wij hebben hem aanschouwd en die is het. Dit is de vervulling. En in de zin tussen haakjes, vers 2, want het leven, ach, het had ook het woord kunnen zijn of het licht. Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven. Wat was dus van de beginnen beloofd in het woord? Eeuwig leven. En Johannes zegt, het is nooit veranderd. Dit is de boodschap, de Bijbelse boodschap. Dit is het woord van God. God belooft eeuwig leven ter vervanging van dit aardse leven. Niet de modificatie van dit leven om het zo lang mogelijk te rekken, net zo lang tot we het oneindig kunnen rekken. Maar integendeel, iets dat in zichzelf blijft bestaan. Dat is een nieuwe schepping die wij naar zijn belofte verwachten, zei Petrus. 2 Petrus 3, de laatste woorden van Petrus. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En Johannes zegt, dit is wat wij verkondigen, niet wat nieuws, maar wat ouds. Maar we hebben het gezien, we hebben de uitwerking gezien, wij herhalen niet de belofte, wij prediken de vervulling van diezelfde belofte. En dat is dus in zichzelf niks nieuws. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, 1 Johannes 1 vers 3, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. Let op dat het woord gemeenschap in hoge mate synoniem is met leven en met licht en met iets als waarheid. Het is misschien moeilijk, maar dan zeg ik, nou ja, het tegenovergestelde van waarheid is leugen en dat verdeelt. Dat weet iedereen. Waarheid maakt één. Je kan maar één waarheid hebben. En als men die niet wil zien, ja, dan kom je terecht bij dat alles verdeeld is en alles in brokken gevallen is. Ik had u net zo'n heel verhaal opgehangen over de vergankelijkheid van deze wereld, deze oude wereld. In feite is dat gewoon een verhaal geweest over de werking van de zonde. Alles past eerst in elkaar, maar toch niet. Zit niet vast genoeg, het valt uit elkaar. Ze hebben mij uitgelegd dat zelfs een steenrot, zal ik maar zeggen, als je die maar lang genoeg in de regen laat staan enzovoort, en in de seizoenen valt die vanzelf uiteen tot zand. Oh, het kost wat tijd, maar het gebeurt wel. En als u wel eens wat rondgereisd hebt, dan heb je die bergen gezien met nogal steile wanden en dan onderaan iemand zo'n helling. En dat is dus geërodeerde rots. Komt allemaal van bovenaf. Vergaat naar zand. Gaat allemaal voorbij. Zie? Dus de werking van de zonde. Niets is hier blijvend, alles gaat kapot. Het kan namelijk kapot en dus gaat het ook kapot. Dit is de wet van Murphy, zoals u weet. Maar toch maar. Het is de wereld waarin wij leven. En de Bijbelse boodschap is: God maakt een nieuwe schepping. En als je bereid bent om die God te erkennen en op zijn woord te geloven, krijg je deel aan zijn beloften. En dus eventueel een tegoedbon in oud-testamentische tijd. En in nieuw-testamentische tijd krijg je meteen dat eeuwige leven. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en wat hij beloofd heeft uiteraard, en aan ons is geopenbaard. En waar men een deel aan krijgt, komt men met elkaar in gemeenschap. En die gemeenschap is dus ook met de Vader, van wie dat woord en dat leven afkomstig is, en met zijn Zoon, logischerwijze Jezus Christus, die degene is die dat leven heeft voortgebracht en dus ook de eerste is die dat leven heeft ontvangen. Dat is de strekking van Petrus' toespraak in Handelingen 2. God zou nieuw leven brengen, geest uitstorten of hoe maar heet. En Jezus van Nazareth is de eerste die dat ontvangen heeft. En dan neemt Johannes weer een draad op en zegt: en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God dus licht is. Het heette eerst God is woord. Nu heet het God is licht, maar het is volstrekt hetzelfde. God is licht en dus geen duisternis is in hem. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Met andere woorden, wij kinderen Gods worden geacht te wandelen in het licht en wij worden dus geacht kennis der waarheid te hebben, want dat is wat licht is, en daarmee wijsheid. Zei ik u al, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, sprak de wijsheid, ik meen in Spreuken 8. En wat je vindt is Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Wij wandelen in het licht met Jezus. En het donkere dal ligt achter ons, toch? Want niets kan ooit van Jezus scheiden, dat is de gemeenschap met elkaar, sinds ik wandel in het licht met hem. En u herkent hopelijk, ja, dit lied, maar ik bedoel, u herkent hopelijk 1 Johannes 1. Dit schrift verdeelt hier. Wij wandelen in het licht, hebben gemeenschap met elkander. Zie? En dat niet alleen, maar de volgende fase is vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En, dat was natuurlijk al eerder gezegd, en dan, en het bloed van... Maar u wordt geacht te begrijpen dat hier het woord bloed staat in de enige echte betekenis van leven. Dat woord stond er namelijk al, in ieder geval in vers 2. Het leven is geopenbaard, dat eeuwige leven. En u merkt, Johannes herhaalt de begrippen, licht, woord, maar leven ook. Alleen nu gebruikt hij in plaats van leven de term bloed, maar dat is het leven. En beschrijft dan wat het bloed, wat het leven van Christus in ons doet. Het is namelijk wat bloed doet in onze natuurlijke lichamen. Tenminste, dat was wel de bedoeling. Als je gezond bent, bedoel ik, hè? Wat het bloed doet, is namelijk ons reinigen. Nee, niet naar de uitwendige mens, maar naar de inwendige mens. Wat gebeurt binnenin? Dat is, biologie, ik ben er niet goed in. Maar wat het bloed doet, is aan- en afvoer. Aanvoer van voedsel en afvoer van afvalstoffen. Dat is in essentie wat ons leven is. Het is aanvoer en afvoer. Er komen bij ons regelmatig wat kleinkinderen over de vloer. En dan bedoel ik ook kleine kleinkinderen. Het enige zorg die je hebt is de aanvoer en de afvoer. Ja. Niet alleen wij, maar zij ook. En als het niet goed werkt, dan zetten ze een keel op. Het is aan- en afvoer. En de aanvoer moet meer zijn dan de afvoer. En dat wordt dus ergens op een bureau wordt dat nauwkeurig bijgehouden. Moeten ze regelmatig op de weegschaal. En of ze wel lang genoeg zijn en genoeg wegen en of het wel toegenomen is. Enzovoort, want het moet groeien. En al de aan- en afvoer is het allemaal. En dat is met de geestelijke mensen natuurlijk ook zo. Maar de aan- en afvoer is echt alleen maar het woord van God. Dat is wat het doet. In de oude scheppen is dat ook het belang van het onderwijs. Maar dat weet niemand meer naar het schijnt. Althans niet degene die er in de hoogste instantie voor verantwoordelijk zijn. Wat de mens nodig heeft is kennis. En niet maar weten waar je het op moet zoeken en hoe je via Google je informatie kunt verzamelen en kunt knippen en plakken. Maar je moet het gewoon bij je hebben. Het moet een deel van je wezen zijn. Dat wordt je persoonlijkheid. Dat is je bagage. Dat is wie je bent. Daarom is onderwijs van groot belang. Heb je dat nog? En daarom hebben onze vaderen, letterlijk zelfs, gevochten voor het christelijk onderwijs hier in Nederland. Echt wel. Al was het maar omdat kort daarvoor weer de overheid, de Nederlandse burgerlijke overheid, zich meester gemaakt had van het onderwijs. Dat is namelijk niet altijd zo geweest. Echt niet. Maar met de invoering van de democratie en de rechten van de mens en de egalité en fraternité en de stemrecht enzovoort, hebben ze gedacht, ja, je kan dat volk toch zo niet laten stemmen. Ze weten niet waar het over gaat, dus we moeten ze opleiden. Weet je wat, wij trekken het onderwijs aan ons en gaan dat organiseren. Ja, dat is mooi. En toen zeiden de echte christenen, zeiden, ja, dat is niet zo mooi, want ja, dan... Want in dat systeem wat ik u net noemde, daar was God buiten gezet, hè? Dat is per definitie zonder God. Nou ja, dus toen kwam het christelijk onderwijs tot stand. Wij willen christelijk onderwijs, wij willen bijbelse waarheid, enzovoorts. Daar hebben ze voor gevochten. Tegenwoordig zijn we het allemaal kwijt en vecht het christelijk onderwijs om van de zee af te komen. In de praktijk. Nou ja, ik hoor heel dichtbij nog wel eens wat langskomen uit het onderwijs. En het is mijn indruk ervan. Men heet christelijk, maar men geneert er zich voor. Men wil eraf. Liefst zo snel mogelijk. Enzovoort. Want ook de school is een commerciële instelling geworden. Ja. En dan zit je weer. En christelijk, is dat niet religie? En religie moet toch achter de voordeur blijven? Nou ja. Moeilijke dingen. Maar waar het over gaat is dat wij moeten onderwezen worden opdat wij zouden kennen. Opdat wij gevormd zouden worden. De weg zouden weten in deze wereld, maar vooral er doorheen. Omdat de weg leidt naar wat anders. En dat is waar Johannes het over heeft, over dat woord. Waardoor wij verwekt zijn geworden, namelijk wedergeboren zijn geworden door het woord der waarheid, zei Jacobus onder andere. Maar datzelfde woord is dat woord dat ons zou voeden, dat ons zou leiden tot de Heer en tot zijn doel met ons, namelijk met zijn gemeente. Maar dus ook met ons individueel daarbinnen. En daarom, wij zouden in het licht wandelen. Het is niet een kwestie van één keer tot geloof komen en dat is het dan. Het is geloven in al hetgeen de profeten gesproken hebben. Want hoe dan ook, die Bijbel is één geheel. Dat is wat allerwege ontkend wordt. Ik weet niet waarom, dat is een vooroordeel. Dat het niet één geheel kan zijn. Ik weet niet waarom, hoe men daarbij komt. Ja, de duivel doet dat. Maar het schijnt niemand meer te weten. Maar de Bijbel is niet een... Als je vraagt, wat is de Bijbel? Zoek hem maar op. Google maar eens wat rond, zou ik maar zeggen. De Bijbel is een verzameling boeken. Ja. De Bijbel ziet eruit als een verzameling boeken. Dat kun je beter zeggen. Als je niet beter wist, zou je denken dat het een wilde verzameling boeken is. Maar bij nadere bestudering blijkt dat het één auteur is. Die het op een heleboel manieren kan, want God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken en het is toch allemaal één geheel. Dat is het meest verbijsterende van de Bijbel, dat het één geheel is. En dus dat het ook niet verandert. Want men heeft wel uitgedacht dat de Bijbel is de voortschrijdende godsopenbaring. Zoals van steeds opnieuw vertelt de Heer weer een beetje meer. Ik moet u zeggen dat dat een totaal verkeerde indruk wekt. Zo van in het Oude Testament wisten ze nog niks en later werd het steeds beter. En zo kwam men tot de ontwikkeling van een monotheïsme. Dat is de hoogst ontwikkelde religie van monotheïsme. Zoals je die vindt bij de christenen. Dat is niet waar, want dan vind je drie. Alleen, ze praten daartegen en zeggen, het is toch één. Oké, monotheïsme. Maar je zou eerder terechtkomen dan bij het jodendom. Maar ja, van het jodendom wil men altijd af. Dat is de vijand. Dus dan, wat je dan overhoudt is de islam en dat krijgen we dus ook. Ja, daar ben ik van overtuigd. De islamisering van het Westen hier. Absoluut. Ja, van de hele wereld. Er zit weinig anders op. En ik denk dat we dat in de Bijbel ook zo voorgezet krijgen. Dat het zo gaat. Maar daar ga ik vandaag niet over spreken natuurlijk. Maar ja, als je het woord van God afwijst en zegt... de Bijbel is een verzameling boeken, ontken je de ene auteur. Dan ben je op voorhand God kwijt. En dan is het op voorhand al onmogelijk dat die verzameling boeken... één oorsprong heeft en slechts één boodschap bevat. En vandaar dat je die theologen hebt, die studeren dan af op het godsbeeld van Jesaja of zoiets. Want over godsbeelden gaat het altijd, hè? Over godsbeelden. Nou, dat heet dan de theologie van Jesaja. En dan het verschil tussen Jesaja en Jeremia. Ik roep maar wat geks, hè? Of iemand is oud-testamenticus. Daar ben je mooi klaar mee. Of Nieuw Testamenticus, maar dat kan ook niet. Je kan geen Nieuw Testament als je niet eerst een oud hebt. Je kan dat niet splitsen. Dat is een onmogelijkheid. Ik heb ook iemand gekend die was druk bezig met de bestudering van Openbaring. Nou, daar kan je lang bezig blijven. Het boek Openbaring, dat gaat je nooit of te nimmer lukken. Als je je doelen zo smal stelt... Dus we hebben één deel uit dit grote boek. Dat gaat niet lukken. Andersom ook. Iemand die zei, bestudeer Daniel. Dat gaat je niet lukken. Daniel is incompleet. Nou ja, in Daniel zijn dingen verborgen. Het is oud-testamentisch. En wat erin verborgen is, vind je het Nieuwe Testament. Maar als je dat buiten beschouwing laat, omdat je nou eenmaal afstuderen wil... of desnoods een boek wil schrijven over, ja, dan gaat het missen. Ik moet even stoppen, want in gedachten heb ik dan weer een boek. Iemand heeft een boek geschreven over Openbaring. Specifiek over met plaatjes en alles, tekeningen erbij enzovoort. Man, wat een getop en wat een onzin. Ja, het houdt je van de straat, maar het kost je een stuk van je leven. Maar het is gewoon wartaal. Je kan er niks mee. Je kan het niet op zichzelf zetten en dan er een verhaal aan ophangen. Maar dat is wat men doet. Maar mijn punt is vandaag, de Bijbel is één geheel en het verandert ook niet. Dat er een afwikkeling is, want zo heet zoiets, van de geschiedenis van Gods plan. Ja, dat heet, het plan is één boekrol. Het is een Bijbels beeld wat ik u nou voorhoud. Het is een Bijbels beeld van de boekrol, die is beschreven en die wordt afgerold. En er is er maar één die het doet en het recht heeft om dat te doen en dus ook verantwoordelijk is om dat te doen, om de 7 zegelen van het boek. Ik ben maar even in Openbaring, de 5 of zo nu, hè. Om de 7 zegelen van het boek te verbreken en het boek open te rollen. De boekrol. En hebben ze u wel eens uitgelegd hoe dat werkt, een boekrol? Aan de ene kant rol je hem af en de andere kant rol je hem weer op. En zo kijk je door de tijd heen. Alsof je met je camera zo door het landschap zoeft. Dat heb ik u wel eens verteld van die man in die trein in Israël. Een film over een reis door Israël vanuit het coupé raampje van de trein. Zie je het landschap aan je voorbij. En zo was het. Alles zandbruin, hoe heet dat? En af en toe een flitsgroen tussendoor. Ja, daar hebben ze bevloeid en dan groeien sinaasappels. Nou ja, zo rolt het boek door de tijd heen. En daarom heet die hele wereld is een boek dat toegerold wordt. Dan is het klaar, dan hebben we alles gehad. Zijn alle mogelijkheden geweest, heeft de mens al zijn mogelijkheden gehad en benut ruim de tijd gekregen om zijn eigen ideeën uit te proberen, om er wat van te maken. En het is niet anders dan het falen van de mens. Oké, het is niet anders dan de werking van de zonde. Alles valt uit elkaar. En dan wordt het tijd voor de openbaring van die nieuwe schepping. Dat is de heilsgeschiedenis, maar onderweg verandert het niet. Er blijft diezelfde boekrol. Oh ja, en hij is beschreven van binnen en van buiten. Maar ook al zag je de achterkant niet, stond er wel. Heb je dat nog? En als je hem oprolt, krijg je toch de achterkant te zien, hè? Dus ja, daarom heet het ook dat je, dit is een woordspeling, niet al te serieus, maar ik zeg altijd, daarom heet het ook, je moet de Bijbel onderzoeken. Onderzoek de schrift, ik vind het een mooi woord, onderzoeken. Dan zoek je, en dat betekent dat je ergens onder moet kijken. We hebben gisteravond, ik in paniek tenminste, gezocht naar deze microfoon. Want ja, waar laat je zo'n ding thuis? Nou, heel gewoon, achter de steelgitaar. Maar ja, weet je veel. Gelukkig werd die gevonden. Maar doe maar, je moet overal onder en achter kijken. En ja, dat is onderzoek. En daar vind je nog eens wat. En dat is in de Bijbel ook zo. En zo steekt het Nieuwe Testament in elkaar. Ik heb in alle eenvoudigheid geleerd. Dat is geen klassiek te zijn en orthodox. Je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Dat onderscheidt ons van ultradispensationalisten die het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Maar schrijft hij maar op, daar ga ik er niks over zeggen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, maar toch. Die zeggen, wat ik hier in het Nieuwe Testament lees, dat is toch gewoon wat in het Oude Testament staat. Het is allemaal het oud. Nee, het is andersom. Er staat in het Oude Testament heel wat meer dan je zou denken. Als je het Nieuwe Testament accepteert en het licht van het Nieuwe laat schijnen op het Oude. Heb je die nog? Dan vind je dat ook in het bijzonder, want dat zeg ik specifiek, dat in het bijzonder de aspecten van onze tegenwoordige bedeling en dus tegenwoordige waarheid of gemeentelijke waarheid al gevonden wordt op bladzijde 1 van uw Bijbel. Dat betekent, dit wat God vandaag doet, is niks onvoorziens. Dat is niet een noodmaatregel of een plan B. Het is gewoon plan A en er is geen ander plan. Nou ja, kijk, dan heb ik dus 3 A4'tjes van vol liggen hier. Maar ik weet het niet. Misschien dat ik daar straks in de laatste samenkomst nog wat teksten tegenover elkaar zet. Dan hebben u in ieder geval wat te bestuderen als u toch niks te doen hebt rond kerst. Dit is de laatste contactdag van dit jaar. Nee, ik zeg het wat makkelijk, maar toch, het is heel serieus. Kijk, de Bijbel zegt dat God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Waar zei je dat dan? In Genesis 1. Vers 3 of zo. De Bijbel zegt dat God die gezegd heeft, is dat 2 Korinthe 4? Weet ik het, zoiets. Dat God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, in onze harten geschenen heeft om te geven de verlichting of het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Kortom, toen God zeide, er zij licht, verschenen misschien fysiek licht. Nou, dat geloof ik. Verschenen fysiek licht. Maar het was tegelijkertijd een belofte van de komst van de Messias, die licht is. En die zou schijnen in een duistere wereld. Te beginnen, de duisternis van ons hart. Want wij hebben het profetisch woord, 2 Petrus, dat zeer vast is. En dat schijnt als een licht in een duistere plaats, namelijk in ons hart. Waar dan de morgenster, het licht, zou opgaan, enzovoorts. We hebben die nog, dus bladzijde 1 van uw Bijbel. Als dat niet genoeg is, spreek het over gemeentelijke waarheid. Oké, dan nemen we bladzijde 2. Nou ja, de tweede bladzijde van uw Bijbel. En daar staat dat Adam werd gebracht in een diepe slaap. En terwijl, bij wijze van spreken, niemand het in de gaten had. Het is wat moeilijk om te zeggen, want hoeveel waren er eigenlijk die wat in de gaten gehad zouden hebben kunnen hebben geworden? Weet ik niet. Maar terwijl niemand wat in de gaten had en Adam sliep, formeerde God uit Adam een dame, een vrouw, van zijn vlees en van zijn benen. Heb je dat nog? En het Nieuwe Testament zegt dat dat een beeld is van de wording, de vorming van de gemeente uit Christus. En dat de gemeente dus het lichaam is van Christus en daarmee de vrouwelijke kant van Christus. De uitwendige kant van Christus. De heerlijke kant van Christus. Dat is de gemeente. Nee, niet de bruid. Adam en Eva zijn nooit getrouwd. En Eva is nooit de bruid geweest. Dus dat is een misverstand. Dat gaat over wat anders. Dat is nu niet aan de orde. Wat er gewoon staat. Dus Paulus zegt in Efeze 5. Dat wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn vlees van zijn vlees. En been van zijn benen. Want zo is het gesproken. En hij citeert Genesis 2 waar dat staat. En nou weet u waarom God zo Eva maakte uit Adam. Had hij dat niet anders kunnen doen? Ja, wellicht wel. Had hij dat niet beter kunnen doen? Ja, misschien ook, maar ook wij moeten het daarmee doen. Wij hebben gekregen het leven, de hoedanigheden van Christus. Wij horen bij hem en in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening tot in de hemel aan toe. Maar dit was bladzijde 2 van je Bijbel. En dat bedoel ik maar, het zijn dingen die staan van ouds vast. Zal ik u nog wat noemen zo in het voorbijgaan, nog even een paar minuten. Wij vinden op een gegeven moment de geschiedenis van Isaac, Genesis. Ik doe maar een greep hoor, wat me te binnen schiet. Het zal wel altijd hetzelfde zijn wat me te binnen schiet, maar doe maar. Geschiedenis van Isaac. U weet hoe het is met die aartsvaders, die zijn altijd onvruchtbaar. En de aartsmoeders ook. Maar dat is om te laten zien dat God toch gewoon doet wat hij beloofd heeft. Niet krachtens wat de mens vermag. Maar ondanks dat de mens niks vermag. Omdat de grootheid deze kracht zij niet uit ons, maar uit God. Zegt Paulus ergens. En vandaar. Zo, want kon eigenlijk niet, maar God deed het. Je kunt van hem op aan, hij beloofde het. Dus wat deed hij? Hij zorgde dat Isaac voortbracht. En dus Rebecca, zijn vrouw ook. Om voorhand liggende redenen, die ik niet zal toelichten. En toen was er een tweeling in haar buik. En voordat die iets goeds of kwaads gedaan hadden, schrijft Paulus in Romeinen 9 is geloof ik, of is 10 al. Nou ja, voordat ze iets goeds of kwaads gedaan hadden, zei de Heer iets als, de meerdere zal de mindere dienen. En in de geschiedenis, in Genesis wordt gezegd door de Heer, twee naties zullen zich scheiden vanuit uw buik. Een tweeling, er komen twee verschillende volkeren uit voort die gescheiden zullen blijven. En de een zal altijd jaloers blijven op de andere. Dat bepaalt tot vandaag de wereldgeschiedenis. Actief. Want ja, we hebben het over Jacob en Esau toch? Kortom, de Israëlvolken, om het dus zo te zeggen, enerzijds en de Edomitische en daarachter de Ismaëlitische volken anderzijds. En die strijd die gaat dus van geslacht tot geslacht, zoals het ook in de Bijbel gezegd wordt. Nee, over Israël en Amalek is weer de kleinzoon van Esau enzovoorts. Dus ja, de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Dat is die eerstgeborene die gepasseerd is geworden ter wille van Israël. En je krijgt dus vanaf Isaac krijg je de verdeling in Jacob en Esau. En nog net klassiek, waar ik vandaan kwam, was redelijk bekend dat Esau een beeld is van het Joodse volk. Dat zijn de werkers, die zullen het zelf wel tot stand brengen. Wet, regels, kracht, wat het maar was. Jagen, altijd jagen, net als Nimrod. Esau, de jager, rood, krachtig, en zo, rossig, harig, Simpson, weet je wel. Enzovoort. En Jacob, de huisman of zoiets. En die is dan een beeld van de gemeente. Want ja, het eerste geboorterecht onder het nieuwe verbond ging niet naar het Joodse volk, maar gaat naar de gemeente. Dat weet u toch, hè? En Esau was jaloers. Dat is de jaloezie van het Joodse volk op de christenen. Hebben we die nog? Het is geen Genesis, maar het is gemeentelijke waarheid. En wat mij niet verteld is, is de andere vraag die ik dan weer had. Maar wie voor den drommel is Laban? Dat familielid op de achtergrond. Maar goed, ga ik niet uitleggen. Ik stel alleen vast dat je gemeentelijke waarheid daar dus gewoon vindt. Nou ja, daarna zou ik Jozef moeten noemen, maar die is moeilijker uit te leggen. Jozef, is er een koninkrijk? Jawel. Maar het draagt niet de naam van Juda, het draagt de naam van Jozef. En hoewel de scepter van Juda niet zou wijken, berust de scepter toch bij Jozef. En die heeft een koninkrijk. Echter, Israël weet er niks van. Maar leeft er wel van. Hij moet er door gered worden. Hebben die nog? Het is gemeentelijke waarheid hoor. Over Jezus, de zoon van Jozef. En van Jozef van Arimathea. En van Jozef bijgenaamd Barabbas. Enzovoort. Die Jozef van allemaal in het Nieuwe Testament. Die dromers enzovoorts. Als het over een droom gaat, gaat het over onze tegenwoordige bedeling. Gemeentelijke waarheid. En je vindt het gewoon terug in het Oude Testament. Dat verandert niet. God heeft zijn plannen niet gewijzigd. En God heeft niet gezegd, jullie niet, dat doe ik, dan heb ik hier nog een plan B achter de hand of zo. Laat staan dat hij zegt van oké, dan stop ik ermee en later kom ik nog wel eens terug. U hoort nog van ons. Echt niet. God werkt zijn plan uit en heeft het van tevoren vastgelegd. En wij kijken er tegenaan en hadden er niet van gehoord en zeggen, goh, dat is dan toch anders dan ik gedacht had. Of, oh nee, dat heb ik nooit geweten. Wat een verrassing. Nee, maar je hebt zoveel overgeslagen uit je Bijbel dat je het ook niet weten kunt. Maar het Nieuwe Testament gaat ervan uit dat je het niet weet. Dat zegt de Heer tegen zijn tijdgenoten. Weten jullie niet? Heb je nooit gelezen? En wat betekent dan dit? En hij citeert weer een vers. En hij wijst ze terug naar het Oude Testament. Opdat ze hun huiswerk zouden overdoen. En daaruit zouden begrijpen dat Jezus wel degelijk is degene die komen zou. En dat is inclusief het lijden dat op Christus komen zou. Want hoewel nergens in het Oude Testament expliciet staat dat de Christus zou lijden en sterven. Ik zei dat het daar nergens expliciet staat. Weten wij toch dat het er wel staat? Impliciet. Dat wil zeggen, Je moet die gevolgtrekking maken uit wat je leest. En dan heb ik het nog niet eens over de symboliek, hoor. Maar gewoon uit alle uitspraken over de Messias in het Oude Testament. Als je die naast elkaar legt, dan heb je ze in twee categorieën. De een gaat over lijden en de andere gaat over verheerlijking. En logischerwijze in die volgorde. Ja, anders heb je er niks aan, toch? In die volgorde. En Petrus haalt het aan en zegt: de profeten hebben hun eigen profetieën onderzocht met betrekking tot de tijd tussen, ik zeg het nu met opzet met eigen woorden, de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar zowel het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna worden in het Oude Testament vermeld. Misschien het lijden niet expliciet. Maar waar kan David het dan anders over gehad hebben, zegt Petrus in Psalm 16. Als hij zegt: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt, enzovoorts. Punt 1, dat kan niet eens over David gaan. Maar waar gaat het dan over? En het antwoord is: ja, waar zou het over gaan, zeg? Zoals Roosendaal vroeger zei. Ja, waar kan het over gaan? Waar denk je dat God het over heeft? Over zijn zoon natuurlijk. Dat is het dan. Over die ene die komen zou. Over die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Ja, ik weet het, dat hebben wij weggeredeneerd en op onszelf toegepast. En daarom zijn we die profetie kwijt. Maar hij staat er echt nog steeds, hè. Die ene mens, Adam, naar Gods beeld en gelijkenis. Of zullen we zeggen die man als Noach, de echte Noach, Nachem, Menachem, de echte trooster, de echte vernieuwer. Het zaad van David, het welke is Christus, zegt Galaten 3, maar het gaat toch heus over uitspraken in Genesis, toch? Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek dan? Oké, zoon van David dan, met een onwankelbaar koninkrijk. God heeft het beloofd. En daar verandert niks mee. En als je dan ergens in Psalm 16 iets leest over: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Over wie gaat het dan? Mag niet al te moeilijk zijn. Hetzelfde geldt inderdaad voor Psalm 68. Opgevaren zijnde in de hoogte. Wie? Wie dan? Nou ja, dat hoorde Johannes, dat ik dat vroeg. Wie dan? En die zei, Johannes 3, niemand is ooit opgevaren in de hoogte dan degene die er eerst uit nedergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. Simpel zat. Over wie kan het anders gaan? En zo is het maar net. Maar het is wel gemeentelijke waarheid, want er staat bij, hij heeft een gevangenen, of een gevangenis, zij die in de gevangenis waren, met zich meegevoerd. En dus zegt Efeze, we zijn met Christus gezet in de hemel. En hetzelfde Efeze citeren trouwens, Psalm 68, dat zei ik u vandaag al. Waar het maar om gaat, is dat is geen verandering van een plan of zoiets. Dat ligt gewoon vast in het Oude Testament. God heeft dat niet later bedacht. Gods woord is onveranderlijk. En al deze dingen liggen vast, zegt de Bijbel, van, nou ja, eer de wereld was. De vertalers zijn soms wel wat erg scheutig daarmee, maar vooruit, eer de wereld was. Of heet het gewoon van eeuwigheid, of heet het van voor de katabole, van voor de nederwerping der wereld. Zie? God past zich niet aan, aan niemand. God past zijn plannen niet aan, aan wat de mens wil of niet wil. God is gelovig, zei Paulus. Hij houdt zich aan zijn plan en aan zijn woord. Hij heeft dat allemaal vastgelegd in zijn woord. En iemand zei, ja, we hebben de Bijbel niet om de toekomst te voorspellen, maar om achteraf te kunnen vaststellen dat het inderdaad door God zo bepaald was. En zo is het maar net. Dat is een van de belangrijkste delen van de geschiedenis. En als we helemaal aan het eind zijn bij de jongste dag enzovoorts, en men kijkt achterom, of wie er maar achterom kijkt, maakt me niet uit. Men zal moeten vaststellen dat God gedaan heeft wat hij gezegd had te zullen doen. En dat impliceert dat hij de mens alle kans gegeven heeft om zichzelf te realiseren, want zo heet dat, hè, zelfrealisatie. Moderne termen weliswaar, maar vooruit. Zelfverwerkelijking. Altijd eerst mijn gebit vastdrukken. Zelfverwerkelijking, want hij snapt het niet zo goed, hè, mijn gebit. Maar goed. Zelfverwerkelijking. Een mens heeft alle gelegenheid gekregen als mensheid, en vele als individu ook genoeg, om te demonstreren dat wat er ook gebeurt, en wat hij ook overhoop haalt, en wat hij ook bedenkt, er komt absoluut niets van terecht. Dat is wat het is. En daarom, je kan beter vroeg de wijsheid zoeken en die snappen, aanvaarden bedoel ik, als je die tegenkomt. Nou ja, als de wijsheid jou tegenkomt en zegt, hier ben ik. Dan is aan ons de keuze om dat te accepteren of om verder te gaan op onze eigen manier in een duistere wereld, in onwetendheid tastend om ons heen, en elkaar af te vragen, waar moet het natuur? In de Zweedse variant. Maar goed. Waar moet het naartoe met dit land? Zei Johan Boster er altijd bij, dat klinkt prachtiger. Waar moet het naartoe met dit land? Nou ja, en met onszelf. Nou, het gaat nergens naartoe, het gaat inderdaad naar de verdoemenis. Maar waar wij naartoe gaan, ja, de bedoeling is dat wij achter de Heer aan, in onderwerping aan zijn woord, gaan naar dat land dat de Heer ons beloofd heeft. Een nieuwe schepping in het algemeen, maar in het bijzonder zelfs de hemel daarboven.